Dit is de zondagochtenddienst van 31 augustus 2025. De boodschap wordt gebracht door Willem van Dienst.
Broeders en zussen, allemaal een hele goede morgen. Annette zei het al, hè? Op vakantie geweest, er zit er een hele tijd tussen. Gelukkig zien we ook alweer broeders en zussen terug van vakantie. En ik wilde eigenlijk verder gaan met waar ik de vorige keer gebleven was. Weet u dat nog? Ankie, je bent eerlijk. Dat had ik ook echt verwacht. Niemand weet het meer.
Nee.
Ik wel, zeker. Roel, maar dat zei ik vanmorgen nog tegen Annette. Dat is het geweldige voordeel van een docent. Ik heb de preek gemaakt. Dan zit je hem vanmorgen door te nemen. En dan schrijf je er nog weer dingetjes bij. En wat zegt Annette dan? Nog meer? Ik zei nee. Dat zijn andere gezichtspunten. Ik heb jaren, ik ben nu ongeveer 30 jaar docent en dan geef ik colleges over techniek en maakbaarheid. En er is er maar één die het steeds beter gaat begrijpen. En dat ben ik. En als die gasten dan of die studenten een tentamen moeten maken, dan zijn er steeds andere vragen. En dan zeggen ze van ja, maar dat vroeg u de vorige keer niet. Ik zeg nee, het zijn andere inzichten. Ik ga het steeds beter snappen. Nou, dat is met het evangelie ook zo. Als je een preek mag maken, je verdiept je erin, je snapt het. En dan ga je door op waar je gebleven bent. Inderdaad, we hebben heel veel kerken gezien. En daar kun je dus ook heel verschillend op reageren. We waren dus in de kathedraal van Erfurt. En dat is de kerk waar Luther destijds gestudeerd heeft. Dus ik vol trots appen naar de kinderen. We staan in de kerk waar Luther heeft gestudeerd. En dan krijg je een reactie. Nou, interessant. Oké. Okay. Dus dat was best wel grappig. Vanmorgen wil ik graag beginnen met een vraag, Patrick. En als het goed is, hebben we daar een sheet van? Nee, dat is de tekst. Die komt straks, maar we hebben nog een tekst met een vraag. Wie ben ik? De bedoeling is dat u daar even over nadenkt. Dus dat dat hier had komen te staan. Wie ben ik? Als mensen u die vraag stellen... Denk daar als u... Nou, je hoeft hem niet te maken hoor, Henk. Maar nee. Maar denk daar eens even over na. Wie ben ik? Marijke zegt dan direct... Ik ben de jarige Jet vandaag. Een geliefd kind van God. Beter. En we gaan straks zingen voor Marijke, zeker hè? Zeker. Je zal maar in je familie je verjaardag mogen vieren. Fantastisch. Dat gaan we doen. Maar goed, denk er even over na. Wie ben ik? De vorige keer, laat het maar even staan hoor Patrick, alsjeblieft. De vorige keer dat ik heb gesproken, een hele tijd geleden weliswaar, hè, had ik namelijk als uitgangstekst Jesaja 61 vers 1 en 2. De geest van God, de Heer, rust op mij. Omdat de Heer mij heeft gezalfd tot brenger van goed nieuws aan mensen. Die lijden en die worden onderdrukt. Hij, God heeft mij gestuurd om mensen met gebroken harten te troosten. Gebroken hart gaat verder dan liefdesverdriet, hè? Dan zeg je ook van, nee, om aan mensen met een gebroken hart te troosten. Om aan gevangenen vrijlating uit te roepen en hen die opgesloten zitten te bevrijden. Hij, God, heeft mij gestuurd om aan mensen in rouw te vertellen dat de tijd van Gods welbehagen voor hen is aangekomen. Met deze woorden legitimeerde Jezus zich. Hij zat toen in die synagoge, de Nazareth, en zei, dit ben ik. Die woorden die zijn in vervulling gegaan. De betekenis van die woorden, die zie je hier in mijn persoon. En ik heb u toen de vraag gesteld, legitimeert u zich ook met die woorden? Als je morgen op je stoel zit en je gaat weer naar je werk en je kijkt uit het raam en je regent, en je... waar legitimeer je dan mee? Wat zeg je dan tegen jezelf? Want daar begint het mee. Als je het namelijk zelf niet gelooft, moet je het ook zeker niet naar een ander vertellen. Want die prikt er zo doorheen. Als je voor jezelf geen vrijlating verkondigt, moet je niet tegen een ander zeggen dat hij vrij kan worden. Want het eerste wat hij tegen jou zegt is, joh, bewijs dat eerst eens in je eigen leven. Zo, dat zeg ik ook altijd tegen die gasten die ik lesgeef. Als je er zelf niet in gelooft, moet je het niet overbrengen. Nee, dan ben je nagemaakt. Die mensen zijn er genoeg in de maatschappij. Die anderen napraten. Het gaat erom wat je doet. Het gaat erom wat je laat zien. Dat is het. Met deze woorden legitimeert Jezus zich. Als je aan Jezus zou vragen van, wie bent u? Dan zegt hij Jesaja 61 vers 1 en 2. Dat zei hij toen destijds in de synagoge al. En dat zegt hij vanmorgen weer. Dat ben ik. Mijn vraag aan jullie was dus, verkondig je dit ook aan jezelf? Als je, sommige mensen hebben moeite om stille tijd te houden. Ze weten soms niet wat ze moeten lezen of enzovoort. Dan moet je mee stoppen. Vanaf vandaag heb ik het antwoord voor u. Weet je wat je in je stille tijd moet doen? Gewoon Jesaja 61 vers 1 en 2 over jezelf uitroepen. En je zegt dan tegen jezelf, vandaag, de geest van God, de Heer, is op mij vandaag. Dat is mijn kracht, dat is mijn zekerheid, dat is mijn oriëntatie voor vandaag. Dat is mijn motivatie om uit bed te gaan en aan de slag te gaan. Daar heeft God mij toe geroepen, daar heeft Jezus zichzelf voor gegeven, om mij een brenger van goed nieuws te maken. Om mij een verkondiger te maken aan mensen die lijden dat er een oplossing is. Om mij aan mensen te verkondigen dat als ze gebonden zijn of als ze ziek zijn, dat er een oplossing is, dat er bevrijding is, dat er genezing is, dat Jezus Christus gestorven is aan het kruis op Golgotha, om mij in de vrijheid te stellen. Daar begint het mee. Dus als je moeite hebt met stille tijd, verkondig je dat voortaan direct aan het begin van de dag aan jezelf. En als je dan zover bent dat je het gaat geloven, kun je het ook aan een ander vertellen. Over wie ben ik enzovoorts. Ik heb op dit moment een onderaannemer op mijn werk en dan kom je terug van vakantie en dan vraag je, goede vakantie gehad? Ja, zeker. Ik wist al, die man is confessioneel gelovig. Nou, oké, prima. Naar een christelijke camping geweest in Frankrijk, fantastisch. Je moet vooral doen wat je denkt dat goed is. Maar ik vroeg aan zijn manager, hij moet bepaalde dingen doen. Hij zegt, ja Willem, wees wel voorzichtig, want hij gooit een beetje zijn kont tegen de krib. Ja, Michael, je kent dat wel, hè, zulke soort mensen. Zeker. Ik zeg, oh, prima, ik zeg, daar heb ik de oplossing voor. Ik weet dat hij christen is. Christen ben je niet alleen zondagochtends in de kerk, maar het komt tot uiting door de weeks. Ja, dus ik ging naar hem toe. Ik zeg, ik weet wat je gelooft, maar daar spreek ik jou op aan. Je mag mij erop aanspreken hoe ik door de weeks in het leven sta, maar ik spreek jou er ook op aan. Zeker. Mijn vraag aan jullie was dus, verkondig je dit ook aan jezelf? Willem, de geest van God rust op mij, omdat de Heer Jezus Christus mij gedoopt heeft in Gods geest. Allereerst verkondig ik dit aan mezelf. En dan zeg ik tegen mezelf, er is troost vandaag. Zeker, oorlogen, nood en ellende enzovoorts. Maar er is troost in Jezus Christus. Er is vrijlating. Er is genezing. En ik verkondig aan mezelf, er is vergeving. Want ben ik volmaakt? Nee. Maak ik fouten? Zeker. Maar ik verkondig aan mezelf de vergeving in Jezus' naam. Gods welbehagen is in mij. Gods welbehagen is over mij gekomen. En dat zijn ook drie zets. Weet je nog vorige week de drie zets? Jan, wat durf je te zeggen? Nee. Broeder Toon van de Horen die zei vorige week, er zijn zoveel mensen die last hebben van de drie zets. Hè? Ze zeuren, ze zaniken en ze zeiken. Zeker. Ja. Ik heb ook drie zets. Want als je Jesaja 61 vers 1 en 2 elke ochtend tegen jezelf zegt, dan ben je jezelf aan het zuiveren, heiligen, reinigen. Je bent jezelf aan het zalig spreken. Waar begon Jezus mee? Met Matthäus 5, de zaligsprekingen. Doe dat dus elke ochtend ook over jezelf. En zegenen. Zegen jezelf daarmee. Dus reinigen, zuiveren, zalig spreken, zegenen. Dat is een andere invulling van, ja, dat je daar niet voor een andere invulling aan geeft, zou Toon erbij zeggen, maar dat je dat op je eigen leven betrekt. Nou, oké. Jesaja 61 vers 2, 1 en 2 is dus ook onze identiteit. Patrick, mag ik dan nu alsjeblieft de sheet van de tekst? Nou, Annette heeft hem al laten zien, hè. Galaten 2 vers 20 en in vervolg daarop, met Christus ben ik gestorven en daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. Zolang ik nog in dit lichaam ben, leef ik door het geloof in de Zoon van God. Hij hield zoveel voor mij dat hij zijn leven voor mij heeft gegeven. Galaten 2 vers 20, dat is overbekend. Dat is overbekend vers wat te pas en te onpas wordt gebruikt om mensen te informeren, maar helaas ook veel te vaak te confronteren met hoe hun levensstijl zou moeten zijn. Toch? Galaten 2 vers 22. Laat hem alsjeblieft maar even staan op Patrick. Dan leef ik door het geloof in de Zoon van God. Daarin mee kun je elkaar informeren. Maar wat ik zei, het wordt veel te vaak confronteren. Oh ja, als jij dan de Zoon van God bent, geloof je dan? Pats. En dat is een geweldig getuigenis. Maar niet heus. Dat is elkaar confronteren. In plaats van dat je uitnodigend bezig bent om de liefde van God voor mensen, geopenbaard in zijn Zoon Jezus Christus, die voor ons gestorven is, om dat te doen. Maar ons een andere levensstijl. Hè? Jesaja 61 vers 1 en 2. Galaten 2 vers 20 moet je lezen in het verband wat er voor staat. Dan begin je bij 1 vers 1. En je moet het lezen in het verband met wat erna komt. Paulus, Barnabas en Titus, die zijn namelijk de leiders van een kerk in Antiochië. En Antiochië, dat is een hoofdstad van de Romeinse provincie Galatië. Galatië, die ligt wat wij nu Zuidoost-Turkije noemen. En Antiochië, dat was een van de belangrijkste steden destijds in het Romanum Imperium. En het ligt zo'n beetje tegen de grens wat nu Turkije en Syrië is. He, daar in de oudheid. Antiochië. Nou, een grote kerk en in die kerk van Antiochië komen Joodse en Griekse gelovigen samen. Dus Joodse christenen, Griekse christenen. Hele verschillende achtergrond, maar ze komen daar samen in één kerk. Ze delen het leven. Ze delen de zorg en aandacht voor elkaar. Ze verdiepen zich in de Bijbel en ze eten samen aan één tafel. Joodse christenen, Griekse christenen. En op een zeker moment komt er een profeet Agabus langs. En Agabus heeft van de Heilige Geest een profetie gekregen. Dat is namelijk dat er in Jeruzalem een grote hongersnood zal plaatsvinden. Helemaal leeg geplunderd. Christenvervolging in Jeruzalem. En hij zegt dus, geweldig dat jullie hier zo goed werk doen in Antiochië, maar vergeet vooral de christenen in Jeruzalem niet. Collecteer voor hen en breng die collecten naar Jeruzalem, zodat ze ook financieel worden ondersteund. Dus een collecte voor de gemeente in Jeruzalem. Paulus, Barnabas en Titus houden die collecten en ze brengen de opbrengst van die collecten naar Jeruzalem. In Jeruzalem, aangekomen, spreken ze daar onder andere met Petrus, met Jacobus, de broer van Jezus, en ze spreken met Johannes. En als Paulus, Barnabas en Titus weer terug zijn in Antiochië, komt Petrus bij hun op bezoek. En Petrus die deelt in het leven wat ze daar hebben. Petrus die deelt aan diezelfde tafel waar die Joodse christenen zitten en waar die Griekse christenen zitten. Hij deelt in de Bijbelstudie. Hij deelt in alles wat hun daar bezighoudt. So far, so good. Maar enige tijd later arriveren er Joodse christenen uit Jeruzalem en die zeggen te spreken namens Jacobus, de broer van Jezus. Even tussendoor, dat is een hele andere legitimatie dan Jesaja 61 vers 1 en 2. Ook in deze tijd zijn er heel veel mensen die zich legitimeren aan wat anderen hebben gezegd, in plaats van aan Jesaja 61 vers 1 en 2. Ook in deze tijd zijn er heel veel mensen die zich legitimeren aan wat ze op internet hebben gelezen, of wat ze op de tv hebben gezien, of wat ze daar hebben gelezen of daar hebben gehoord. Dat is heel wat anders dan dat je je legitimeert aan de woorden van Jesaja 61 vers 1 en 2. Denk daar van de week maar eens over na. Maar ook deze mensen, die christenen die uit Jeruzalem komen en die zeggen te spreken namens de broer van Jezus, legitimeren zich dus aan die persoon en niet aan Jezus en ook niet aan de Heilige Geest. En hun idee, hun spraak is, de heidense gelovigen, lees, de niet-Joodse gelovigen, die moeten een echte Jood worden. Ze moeten zich houden aan de Tora. Ze moeten besneden worden. Ze moeten de Sabbat vieren. Ze moeten kosher gaan eten. Enzovoorts, enzovoorts. En Petrus gaat daarin mee. En Barnabas gaat er zelfs in mee. En ze distantiëren zich van de Griekse gelovigen. En ze eten voortaan apart. En dan hebben we hier een tafel voor de Joodse christenen. En dan hebben we hier een tafel voor de Griekse christenen in één en dezelfde gemeente. Eerst was het één tafel. Eerst zat Petrus aan diezelfde tafel en Barnabas. Maar nu heeft Petrus gezegd, ja verhip, misschien hebben ze wel gelijk. En ze distantiëren zich van de Griekse gelovigen en ze eten voortaan apart. Identiteit. En identiteit en scheiding. Jij hoort niet bij mij. Gisteren nog wel, maar nu niet meer. Is het verbinden of verdelen? Wat vraagt God van ons? Als je het niet zeker weet in je leven. Die les heb ik ooit geleerd in een periode dat het hier jaren geleden lastig was bij ons in de gemeente. En ik niet precies wist welke weg ik moest gaan. Toen zei een wijs iemand die wij om raad vroegen. Let maar op de vruchten wat het voortbrengt. Aan de vruchten herken je de boom. Kijk maar naar wat het oplevert. Verbindt het of verdeelt het? Wat zou God van ons vragen? Even terug aan Jesaja 61 vers 1 en 2 en Galaten 2 vers 20. Je hoort niet bij mij, gisteren nog wel, maar nu niet meer. Nou, Paulus was verbijsterd. En hij vraagt aan Petrus, wie ben jij? Hij vraagt aan Barnabas, wie ben jij? Gisteren was je nog die en vandaag ben je dit. Petrus, gisteren at je nog met alle mensen en vandaag split je de helft af. En vandaag mijn vraag aan jou, wie ben jij? Even een zijweg, even tussendoor, we hebben tijd genoeg, denk ik. De vraag naar identiteit, die speelt ook in onze maatschappij. De vraag naar identiteit speelt ook in onze gemeente. Ben ik Nederlander of ben ik buitenlander? Ben ik statushouder of ben ik statusloos? Ben ik een man of ben ik een vrouw? De vrouw in het ambt. Ben ik christen of ben ik Calvinist? En heb ik Calvinist maar gekozen, omdat dat voor mij op dit moment het meest veilige is. Maar vul maar een naam in die je wil. Ben ik een volgeling van Christus of ben ik een volgeling van? Nou, voor mijn part van de brink. Noem maar op. Ben ik slaaf of ben ik vrij? Ja, Willem, in deze tijd hebben we helemaal geen slaven meer. Oké, ben ik verslaafd? Of ben ik vrij? En waar ben ik dan aan verslaafd? Identiteit, het speelt volop. Ben ik succesvol in mijn leven of ben ik mislukt? En wat is dan succesvol? En dan kunnen we er ook nog kruislings doorheen gaan. Ben ik dan een statusloze, zwarte vrouw die ook nog de verkeerde dingen gelooft en ik ben verslaafd aan, mijn leven is mislukt? En dan hebben we Jesaja 61, vers 1 en 2. En dan? Wie ben ik? Wanneer hoor je bij Gods familie? Als je je aan de Joodse wet houdt? Als je besneden bent? Als je kosher eet? Als je je aan de wet houdt? Wanneer hoor je bij Gods familie? Als je de calvinistische trekjes invult in je leven? Als je gedraagt zoals men van je verwacht dat je gedraagt? Wanneer hoor je bij Gods familie? Als je de dingen doet die je zou moeten doen, omdat wij hier dat met elkaar hebben afgesproken of zo? Ja. Als je elkaar aan opgelegde wetten en regels houdt. Je hoort bij God, je bent rechtvaardig verklaard door je geloof in Jezus Christus. Omdat wij ons aan God hebben toevertrouwd, zijn wij rechtvaardig geworden. Wij hebben nu vrede met God. Dankzij ons Heer Jezus Christus. Hij heeft ons dit bevoorrechte leven binnengeleid. En waar wij vol verwachting uitkijken naar alle grootste dingen die Hij voor ons heeft klaarliggen. Ik bepaal niet, Peter en Miri, wat God voor jullie heeft klaarliggen. En dat leg ik je ook niet op. Dat bepaalt God voor jullie. Zeker. Want anders is mijn maat jullie maat. En dat moet je ten alle tijde zien te voorkomen. Misschien doet God wel veel grotere dingen in jullie leven dan ik voor mogelijk heb gehouden. Oh nee, dat is een Bijbeltekst. Wat betekent dat nu in de praktijk? Dat betekent, omdat u één bent met Christus Jezus, leeft u nu voor God. Je leeft voor God. Je leeft niet voor mij. Je leeft niet voor elkaar. Je leeft niet omdat je de dingen zou moeten doen die we van elkaar verwachten. Je leeft voor God, Kasper. Zeker. Broeders, zusters, het gaat hierbij om een relatie. Zeker, om een relatie tussen Jezus Christus en mij. Net zo goed als dat het werk van Jezus Christus voortkwam uit de relatie die hij had met zijn Vader. God is geen Jezus. En Jezus is geen God. God heeft ook niet geprobeerd om van Jezus een God te maken. En Jezus heeft ook niet geprobeerd om een God te worden. Maar Jezus heeft geprobeerd om in zijn relatie datgene wat God hem te doen gaf, uit te werken. En omdat dat is gelukt omdat hij zich bij alles oriënteerde op God. Voor Jezus' leven was God zijn oriëntatie en zijn motivatie. Het was Jezus die zijn leven leidde. Het was Jezus die de keuzes maakte. En is Jezus Christus die doet wat hij doet. Maar hij oriënteerde zich en motiveerde zich bij alles afgestemd op God. Galaten 2 vers 20 zegt, daarom leef ik zelf niet meer, maar Christus leeft in mij. Paulus bedoelt met die woorden aan te geven dat onze oriëntatie en onze motivatie voor ons leven, voor de dingen die we doen, Jezus Christus is. Wij doen wat we doen. Maar geïnspireerd door Jezus Christus. Geïnspireerd door Gods geest. Maar het zijn wel onze keuzes. En het zijn wel de daden die voortkomen uit wat we zelf doen. Gods geest vervult ons tot actie. Bijvoorbeeld Jesaja 61 om te troosten. Gods geest vervult ons tot actie om bijvoorbeeld aan gebondenen vrijlating te verkondigen. Gods geest vervult ons tot actie om genezing uit te spreken over mensen die ziek zijn. Maar jij bepaalt of je het doet. Gods geest zet je daartoe aan. Maar als je kaak op elkaar houdt, gebeurt er niks. En dat is jouw keuze. Zo simpel zit het leven in elkaar. Zeker. Gods geest inspireert. Maar de actie ligt bij ons. Christus leeft in mij. Maar door deze Gods geest inspireert mij. Ik verwacht dat in mijn eigen leven. Ik zoek dat in mijn eigen leven. Ik bid daar elke ochtend voor. Heer, gebruik ook mij vandaag in uw plan, in uw bedoeling. En voor een groot gedeelte bepaal ik dat zelf. Of ik mijn mond open of niet. Zeker. Galaten 2 vers 20 verwoordt dus geen mystieke relatie, waarbij Jezus bepaalt hoe en wat wij moeten doen. Bepaal jezelf. Zeker. Het is geen mystieke relatie dat Jezus aan touwtjes trekt en... Nee, zeker niet. Galaten 2 vers 20, dat gaat over een verbond. Een verbond zoals bijvoorbeeld in een huwelijk. In een huwelijk is het een hele slechte zaak als de huwelijkspartners hun eigenheid zouden verliezen. Als ik ga zeggen tegen de ander, het zou zoveel beter zijn als jij voor een zus en zo en dit en dat. Nee, ik heb het geprobeerd, ook niet gelukt. Een huwelijk kan alleen bestaan als beide persoonlijkheden er mogen zijn. En als je niet de persoonlijkheid van de ander gaat ontkennen. Maar dat je die persoonlijkheid juist respecteert. Dat je die eert en dat je die bevestigt. Ik ben destijds verliefd geworden op een prachtige, blonde, jonge vrouw uit Brabant. Om wat ze was en niet om wat ze werd. Mijn moeder zei altijd, als je gelukkig wilt worden in het huwelijk, dan moet je gelukkig maken en dan word je gelukkig. Dus je moet niet je geluk zoeken, maar je moet het geluk brengen. En dat geldt zeker voor ons als christenen. In de relatie die ik heb met Jezus Christus staat voorop dat ik Jezus gelukkig wil maken door God te openbaren. En dat is wat anders dan dat ik mijn geluk bij hem zoek. Je moet er van de week maar eens over fantaseren. Hoe zou Maria Jezus hebben opgevoed? Kijk, ik ben opgevoed door ouders die zelf een rijk geloofsleven hadden. En dat van jongs af aan met ons deelden. Als wij naar bed werden gebracht, dan lag mijn vader naast ons en hij zong liedjes en hij bad enzovoort. En dat heeft al heel vroeg bij mij ook bewerkt dat ik liefde kreeg voor Jezus Christus. En die liefde ook zo... Hoe zou Maria dat bij Jezus hebben gedaan? Want daar is de eerste motivatie ontstaan van Jezus om God te dienen, om God te volgen. God heeft niet opeens aan een touwtje getrokken bij Jezus en gezegd, je bent van mij, ik heb je geschapen. Nee, het is Jezus' keus geweest om dat te doen. Daar moet je eens van de week over fantaseren. Daar moet je eens van de week voor bidden. Heer, dat ook hoe langer hoe mij, mijn motivatie is, mijn fundament onder mijn leven. Krijgen we na onze bekering een nieuwe persoonlijkheid? Nee. We blijven wezenlijk dezelfde. Wel zullen onze oriëntatie en mentaliteit veranderen. Heeft iemand gevoel voor taal of humor, dan behoudt hij dat. Zeker. Maar de oriëntatie op God bepaalt wel het taalgebruik. Zeker, dat zou zomaar kunnen wijzigen, omdat je de drie zets toepast. Zuiveren, jezelf zalig spreken en zegenen. Daardoor zou het taalgebruik kunnen verschillen van voor je bekering en na je bekering, zeker. Is iemand emotioneel of rationeel of spontaan en enthousiast, dan blijft hij dat, zeker. Galaten 5 vers 22, dat wordt dan, en u kent het wellicht, maar dat wordt dan je leven. De Heilige Geest brengt ons tot betere dingen, namelijk liefde, blijdschap. Maandagochtend hè, in de keet, goedemorgen, liefde, blijdschap, vrede, geduld, vriendelijkheid, mildheid, trouw, tederheid en zelfbeheersing. Zeker, en enthousiast geldt voor ons allemaal, we worden allemaal enthousiast. Enthousiast betekent letterlijk ja, uit God. Ja, uit God. Bij God mogen we meer en meer onszelf worden. Als wij, als jij, als ik, van voor onze geboorte zijn bedoeld. Zo heeft God ons geschapen. Zo heeft God ons bedoeld. En hoe meer we als christenen gaan groeien, hoe meer we ook van de ander gaan verschillen. Daar moet je maar eens over nadenken. Zeker, als jij mag worden wie je bent, of denk je dat God allemaal dezelfde mens heeft geschapen? En dat we daardoor allemaal hetzelfde worden? Nee. Nee, want wat hebben we nou alleen maar aan voeten? De ene broeder die wordt toegevoegd aan de hand. En de ander wordt toegevoegd aan de voet. En de ander wordt toegevoegd aan het oog. Zeker. Dus hoe meer we onszelf worden, hoe meer we ook gaan verschillen. Zodat het ene lid kan plaatsnemen in de voet, het andere lid kan plaatsnemen in het oog, de volgende broeder en zuster richt op de spieren en zo om. Bedenk dat goed. Je mag jezelf worden. Je moet geen kopie van de ander worden. Je moet niet worden wat men zegt en verwacht dat je wordt. Nee, Gods veelkleurige wijsheid, die moet je niet beperken door de ander op te leggen wat hij of zij zou moeten zijn. Maar Gods veelkleurige wijsheid komt in ons allen openbaar. Zeker, we hoeven niet allemaal narcisten te worden. Zeker niet. Je moet de ander helpen om te worden die God bedoelt dat hij wordt. Dat is vrijheid. Dat is blijheid. Bedenk dat goed, dat wij verschillend van elkaar zijn. We zijn verschillend van elkaar bedoeld en we zijn verschillend van elkaar geschapen. Maar dan kun je nog wel dezelfde achtergrond hebben. Of dezelfde interesses, of dezelfde basis. Roel en ik hebben allebei bouwkunde gedaan. Maar we zijn heel verschillend. Verschillend in welke richting we uit zijn gegaan met bouwkunde. Roel veel meer in de ontwikkeling en advieswerk. En ik veel meer in de aannemerij. Kijk, ik roep dan, het zou veel beter zijn als iedereen aannemer werd. Nee. Zeker, hè? En iemand moet het bedenken en iemand die moet het adviseren, zeker. Maar zo is het ook met christenen. Zeker. Bedenk dat goed, dat wij verschillend van elkaar zijn bedoeld en we zijn ook verschillend van elkaar geschapen. Denk alleen maar aan de vijfvoudige bediening. We hebben niet allemaal dezelfde bediening. We spreken niet allemaal dezelfde taal. We hebben niet allemaal dezelfde achtergrond. Zeker niet. En om te voorkomen dat wij christenen uit één serie worden. Heb je er één gezien, dan ken je ze allemaal. Nee. Heb je er één gezien, dan ben je benieuwd naar de volgende. Gods veelkleurige wijsheid. Zeker. Ken je er één? Oh, dan ken je ze allemaal. Dat zeggen niet-christenen. Dat zeggen de mensen in de wereld. Oh, je bent christen? Oh, ik weet al hoe je reageert. Ja, je vindt dit goed en je vindt dat niet goed. En ze hebben een heel plaatje en dat vullen ze in, zeker. Dat stoort vooral ook niet christenen. Dat stoot af, omdat ze merken dat er hier iets heel wezenlijks gedood wordt. Namelijk je persoonlijkheid. Wie je bent in Christus. Wie je mag worden. Ik ben Willem en ik blijf Willem. Ik ben met Christus gekruisigd voor de wet van zonde en dood. Romeinen zegt in 8 vers 1 en 2, het is duidelijk dat mensen die van Christus Jezus zijn, niet veroordeeld zullen worden. Dus ze zullen ook niet veroordeeld worden door elkaar. Ja, moet je maar eens over nadenken. Ze zullen ook niet veroordeeld worden door elkaar. Ik vind dat jij, of je moet dat zus of zo zien, of begrijp je het wel, enzovoorts. Dan word je dus niet geïnformeerd over de heerlijkheid van Christus, wat ik net zei, maar dan word je ermee geconfronteerd. Nogmaals, Romeinen 8 vers 1, het is duidelijk dat mensen die van Christus Jezus zijn, niet veroordeeld zullen worden. Doordat u met Christus Jezus verbonden bent, geldt voor u de nieuwe wet. De wet van de geest, de wet van het leven. U bent losgemaakt uit de wurgende greep van zonde en u bent bevrijd uit de macht van de dood. En wij leven onder de geest van God, de geest van leven. Voor mij en voor jullie geldt voor ons een nieuwe wet, de wet van de geest. De wet van het leven. Stop dus met het leven van jezelf en ook dat vooral op te leggen aan anderen. Om het leven bij anderen te beknotten met eigen gemaakte wetten. Vertrouw op Christus. Vertrouw elkaar toe aan de geest. En vertrouw elkaar vooral toe aan het leven. Net zo goed als dat ik aan het volledig vertrouw in wat ze doen als ik morgen naar mijn werk ben. En dat ik niet heel lijstje neerleg van dan moet je de afwas doen, dan moet je stof. Appen tussendoor of het allemaal wel goed komt en je nog houdt aan het schema en zo. Vertrouw elkaar aan Christus toe. Dat is onze opdracht. Dat is invulling geven aan de geest, de wet van leven en de wet van God. Kijk, ik zie mezelf in de spiegel. Maar God ziet mij in Christus. U ziet uzelf morgenochtend in de spiegel. Maar God ziet u in Christus. Zeker. Ik zie Edgar. Maar Edgar, ja zeker. Maar God ziet jou in Christus. Dus als ik God wil navolgen, wil ik naar jou kijken zoals God naar jou kijkt. En dan zie ik jou in Christus. En dat is heel wat anders dan wat ik nu zie, hoor en ervaar. Want dat is even omschakelen en door de geest naar elkaar kijken. God ziet mij in Christus. Dat betekent dat God ziet ons hart aan. God ziet onze intentie. God ziet onze oriëntatie. God ziet onze motivatie. God die ziet mijn worstelen. God die ziet mijn vallen en opstaan. God die ziet mij in Christus. God ziet en hoort mijn hulpgeroep af en toe om te leven als in Christus. God hoort af en toe mijn hulpgeroep om te leven als een gezalfde, als een zoon van God. En als afsluiting, maar tevens de oriëntatie en motivatie voor het nieuwe seizoen, wil ik graag afsluiten met Galaten 6, vers 7 en 10. Vers 7 tot en met 10. Galaten 6, vers 7 tot en met 10. Maak uzelf dus niets wijs. God laat niet met zich spotten. Doe dat dus ook zelf niet. Wat iemand zaait, dat zal hij oogsten. Dat is wat ik net uitlegde met wie is er verantwoordelijk voor zijn daden. Dat ben je zelf. God inspireert. Met andere woorden, God geeft het zaad. Maar wat je zaait, bepaal jij en dat zul je oogsten. Wie naar de oude menselijke natuur leeft, kan alleen maar dood en verderf verwachten. Maar wie door de Heilige Geest leeft, zal ervaren dat de Geest eeuwig leven geeft. Laten wij nooit ophouden met goed doen. Want na verloop van tijd zullen wij de zegen ervan oogsten. Als wij het tenminste niet opgeven. Daarom moeten wij altijd, als we daarvoor de gelegenheid hebben, voor iedereen goed en vriendelijk zijn. Nog eens, daarom moeten wij altijd, als we daarvoor de gelegenheid hebben, voor iedereen goed en vriendelijk zijn. Er staat geen uitzondering bij, alleen voor je partner, of alleen voor je kinderen, of alleen voor je familie, of alleen voor je broeders en zusters. Nee, daarom hebben we straks een burendag, zodat zij kunnen merken dat wij goed en vriendelijk zijn voor ze. Dat is onze opdracht. En in het bijzonder voor onze mede-christenen. Oké, succes met het uitwerken hiervan. Veel zegen daarbij. En dan gaan we nu zingen Blauw 35. Heer, ik wil u prijzen. U wil ik aanbidden als mijn God, in voor of tegenspoed. Uw liefde doet mij zingen. U die mij geschapen hebt, u wil ik danken, hoe ik mij ook voel en u gehoorzaam zijn. Heer, u bent mijn doel.
Prijs uw grote naam, en in dat lied zingen we ook van, waar we het in het begin ook over gehad hebben. Jezus hield zoveel van mij, dat hij zijn leven voor mij heeft gegeven.
Redding was zijn leven. U was zo.
Voor de komende week en het hele nieuwe seizoen, de Heer die geeft ons zijn zegen. De Heer die geeft ons zijn bescherming. De Heer die is nabij en die geeft inzicht. De Heer geeft genade. Zijn oog is op ons gericht en geeft ons vrede. Numeri 6, vers 24 tot 26. De Heer geeft ons zijn zegen. Neem die mee.
En nou, dinsdagmorgen weer de open ochtend om 10:00. Woensdagmorgen de Bijbelkring onder leiding van Jan. Zondag spreekt Toja. En over 4 weken hebben we al de burendag gehad. Dus allemaal in de agenda over zaterdag over 3, nou, over een paar weken de burendag. Om ook onze buren natuurlijk allemaal erop attent te maken dat het burendag is, zijn er flyers gemaakt. Die liggen overal op de tafeltjes. Heel leuk, maar die moeten natuurlijk verspreid worden. Dus de komende weken gaan wij, Willem heeft het ook gehad van, we zijn in het lichaam van Jezus, hebben we allemaal zo onze taken. Maar iedereen kan toch denk ik wel lopen en een foldertje door de brievenbus doen. Maar in ieder geval, de komende zondagen, na de dienst, dan kunt u bij Lenny een plattegrondje halen van een bepaalde wijk. En dan is de bedoeling dat we met elkaar zoveel mogelijk folders gaan verspreiden. Dus dat mag al vanaf vandaag. Ja. Dus meld je vooral aan. Misschien heb je er vandaag niet op gerekend, maar probeer er dan in ieder geval de volgende 2 zondagen wel op te rekenen. Dat je misschien even wat eet. Of wat te eten meebrengt. En dan nog een uurtje lekker gaat wandelen door de buurt.
Mag eventueel ook door de week, hè? Dat je ze meeneemt en door de week doet.
Ja.
Als je in de buurt bent.
Precies. Volgende week is ook het kidsclub uitje. Dus dan is er geen kidsclub hier in de dienst. Wij komen natuurlijk wel de kinderen halen. Dus wij zijn er wel. Maar daarna gaan we met elkaar op pad. Oké. Okay. Dat was het, denk ik. Dan zingen we met elkaar nog B30. Ons leven is uit God.
een hele goede week.